Zo, wat een krachtige proclamatie was dat, toch? Dat nummer is echt fantastisch. Dan ga ik altijd helemaal enthousiast van. Maar dat heeft misschien ook een beetje te maken met de boodschap van vandaag. Want ik weet niet of jullie het gevoel herkennen dat je echt vol verwachting bent en enthousiast bent over iets waarvan je al naar uitkijkt om het met mensen te delen. Ik weet niet of je dat herkent, als je dan 's ochtends goed nieuws ontvangt en je moet wachten totdat je 's avonds thuis bent, voordat je dat nieuws kunt delen. Dan heb je een tinteling van verwachting en dan kun je niet wachten om dat goede nieuws te brengen. En dat gevoel heb ik eigenlijk een beetje bij de boodschap van vandaag. En ik kan eigenlijk niet wachten al de hele week en de tijd daarvoor om dit met jullie te delen. Want we mogen vandaag naar een prachtig onderwerp kijken in deze prekenserie. En ik zie er gewoon naar uit. Ik geloof dat we vanmiddag een grote sleutel mogen pakken in het staan in onze kracht op onze voeten en het staan in onze autoriteit. Dus ik heb grote verwachting voor vanmiddag, maar eerst iets heel anders. Ik was laatst tv aan het kijken naar een praatprogramma en soms kijk je tv, maar ook weer niet. Dus het ging ook een beetje langs me heen. Want ik zat ondertussen ook wat op mijn mobiel. Maar op den duur ving ik wat woorden op. En daar was ik nogal geschokt door. Blijkbaar was er onderzoek gedaan en de resultaten van dat landelijke onderzoek in Nederland, dat werd daar besproken. En er werd onder andere gezegd als resultaat van het onderzoek dat 1 op de 12 jongeren vandaag de dag kampen met psychische problemen. Dus 1 op de 12 jongeren zijn eigenlijk psychisch ongezond. En ik schrok daarvan. Ik dacht, 1 op de 12? Dat komt opeens heel dichtbij in een vriendenkring. En ik dacht, zijn het er werkelijk zoveel? En het gesprek ging verder dat het ook enorm was gestegen ten opzichte van 5 jaar en 10 jaar geleden. En ik dacht er nog eens over na en ik ging ook nadenken over mijn eigen familie, vriendenkring. En toen dacht ik, het klopt ook wel. Hoe vaak hebben wij ook niet mensen in onze omgeving die kampen met depressie, met angst of paniekaanvallen? Het is aan de orde van de dag. Misschien zit je hier zelf en heb je zelf daar ook last van. Je hoeft tegenwoordig daarin ook maar de tv aan te zetten of het journaal te kijken of een krant te pakken en je wordt overspoeld door negatieve berichten. We hebben daarin leven in een bizarre tijd. En ergens ook weer niet, want we leven in een eindtijd. En we zijn momenteel bezig met een prekenserie rondom God als bevrijder. En in deze wereld, als ik om me heen kijk, dan hebben wij zeker een bevrijder nodig. En we volgen Mozes in zijn zoektocht naar gehoorzaamheid in de grote opdracht die God aan hem gaf. En Mozes, wat ik zo mooi vind, is het is een man zoals jij en ik. Ja, hij is de leider van de grote uittocht van het volk uit Egypte. Maar toen God hem vroeg, hebben we ook al eerder gehoord in de afgelopen weken, waren zijn eerste antwoorden, hoezo ik? Hoezo kiest u mij? Is er dan niemand anders die u kunt zenden? Herkenbaar, toch? Dat vind ik dan zo mooi, maar Mozes gaat keer op keer uiteindelijk in gehoorzaamheid naar het paleis van de farao en vraagt iedere keer, laat mijn volk gaan. En vandaag zijn we aangekomen bij de laatste plaag waarmee God de Egyptenaren treft. En ik weet niet of jullie de film The Prince of Egypt wel eens gezien hebben. Dat is de tekenfilm over Mozes. Ik al meerdere keren, ik vind hem nog steeds supermooi. Maar bij deze plaag vond ik altijd het spannendst. Vond ik altijd het engst. Nog steeds wel een beetje. Laten we lezen in Exodus hoofdstuk 11. Als je Bijbel bij je hebt, mag je het erbij pakken. Vanaf vers 4. En de tekst verschijnt ook op de beamer. Toen zei Mozes tegen de farao: dit zegt de Heer, tegen middernacht zal ik rondgaan door Egypte En dan zullen alle eerstgeborenen in het land sterven. Van de eerstgeborenen van de farao, zijn troonopvolger, tot de eerstgeborenen van de slavin die de handmolen bedient. En ook al het eerstgeboren vee. Overal in Egypte zal luid gejammerd worden, zo luid als men nog nooit heeft gehoord en ook nooit meer horen zal. Maar van de Israëlieten zal niemand een haar gekrenkt worden en ook hun vee zal niets overkomen. Dat zal u doen beseffen dat de Heer onderscheid maakt tussen Egypte en Israël. Bizar. Verschrikkelijk tegelijkertijd dat het zo ver moest komen. Dat God een plaag over Egypte uitzendt waarin alle eerstgeboren kinderen, niemand uitgezonderd van farao tot slavin, zullen sterven in één nacht. En ook het vee. Je moet er toch niet daarin aan denken dat het je maar verteld zal worden als farao. En farao blijft volhouden. Ik zou zelf bij de eerste en beste sprinkhanenplaag al om zijn. Je moet er toch niet aan denken dat die beesten door je huis kruipen, in je bed en op je bank. En dat je dan vervolgens die boodschappers van God de volgende dag weer tegenkomt. En dan nog zegt, nee hoor, ik geloof niet in die God. Je bent er van tevoren al voor gewaarschuwd, zo 9 keer achter elkaar. En vandaag hebben we het over de 10e keer. En nog blijft farao telkens weer volhouden. Nee. Is dat koppigheid? Is het eigen wijsheid? Niet helemaal. Wat ik zo prachtig vind, wat ik heb mogen ontdekken, is dat God van tevoren ook al aan Mozes aankondigde dat de farao nee zou zeggen. Want God had een groter plan. Met iedere plaag die over Egypte uitging, bewees God dat hij de enige God is. Iedere plaag die over Egypte ging, staat namelijk symbool voor een Egyptische god. En je kunt het onderzoeken, maar iedere keer dat er een andere plaag kwam, werd er een andere Egyptische god van de troon weggeveegd. Want er is maar één god. Amen. De grote ik ben. Dus ook met al die 9 plagen, iedere keer werd elke andere god werd omvergestoten, totdat hij alleen overblijft. Maar terug naar Mozes. Niet alleen krijgt Mozes een opdracht voor de farao, hij krijgt er ook een voor zijn eigen volk. Eentje die je niet moet missen. We lezen verder vanaf hoofdstuk 12 en vanaf vers 21. Toen riep Mozes de oudsten van Israël bij elkaar. Elke familie moet een lam of een bokje kiezen, zei hij. En dat moet worden geslacht als Pesachoffer. Laat ieder daarna een bos majoraantakken nemen, die in de schaal met bloed dopen en het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten strijken. Ga dan tot de morgen de deur niet uit, want de Heer zal door Egypte heen gaan om het te straffen. Maar ziet hij bij een deur bloed aan de bovendorpel en aan de posten, dan zal hij die deur voorbij gaan. Hij zal de doodsengel geen toestemming geven om uw huizen binnen te gaan en u te treffen. Dit voorschrift blijft voor u en uw kinderen voor altijd van kracht. God gaf Mozes de opdracht aan de Israëlieten om het bloed van een lammetje wat geslacht is aan hun deurposten te strijken. Als teken, dit is Gods volk. En zo werd voor iedereen ook zichtbaar wie bij God hoorde. Wie bij Gods volk hoorde. En ik zat er wel even over na te denken, want ik vind het op zich best wel een gekke manier. Stel dat we dat in deze tijd als opdracht van God zouden krijgen. Stel dat in Groningen Gods uitverkoren volk zou wonen. En wij zouden dus met bloed onze deurposten moeten bestrijken. Het zou toch een beetje een gek beeld opleveren. En dat puur alleen om te laten zien, wij behoren God toe. Of wat kleinschaliger, ik woon in Bijum. Stel dat in Bijum Gods uitverkoren volk woonde. En dat je door je fietsje vanaf de binnenstap naar Bijum fietst. En opeens bloed aan de deurposten ziet. Het levert toch een beetje een luguber beeld op. Toch? Maar toch had God hier een grote bedoeling mee. En ook nog voor vandaag de dag. En ik begon deze boodschap met de ontwikkelingen in de media. Het onderzoeken dat dus de jongeren die steeds meer psychische problemen lijken te krijgen. En niet alleen jongeren worstelen weer mee, maar ook de wereld om ons heen lijkt steeds gekker te worden. En dat is niet zomaar, want er is één persoon die daar heel blij mee is. Er is namelijk één iemand die er iedere dag alles aan doet om ons onderuit te halen. En als we naar de wereld om ons heen kijken, lijkt het hem ook nog aardig te lukken. Satan is erop uit en zal er alles aan doen om je aan te klagen, iedere dag weer opnieuw. En je bent je er misschien niet altijd van bewust, maar het is een realistische strijd die elke dag weer gaande is. Iedere dag opnieuw doet hij er alles aan om ons aan te klagen, onderuit te halen en met zijn leugens proberen te manipuleren, te isoleren en uiteindelijk kapot te maken. En soms helpen we hem daar ook nog eens bij, door de leugens te geloven die hij in ons hoofd plant. En ik weet niet of je er altijd bewust van bent, maar de Bijbel is er heel duidelijk over. Wij hebben niet te strijden tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen die hemelse gewesten. De geestelijke strijd vandaag de dag is realistisch. Dus we kunnen daarin ook heel duidelijk ons focussen, niet op mensen van vlees en bloed, maar tegen de duistere machten. Maar dan is er uiteindelijk het bloed. Ik schetste net het beeld van het bloed aan de deurposten. Maar uiteindelijk is dit een heel mooi geestelijk beeld, wat ook vandaag de dag nog mag gelden voor ons. En je kunt het je zo voorstellen, want we hoeven vandaag de dag geen lam meer te slachten, gelukkig. Want het ware lam is al geslacht. Door Jezus' offer aan het kruis heeft het bloed al gevloeid. En daarmee kunnen wij iedere dag weer zonder schroom naderen tot die troon van de genadige. En hoeven wij daar niets voor te doen, want de prijs is al betaald. En het bloed daarin is al opgevangen in een schaal. Wat wij vandaag de dag nog mogen doen, is die bos majoraantakken pakken en aan de deurposten strijken van onze levens en van ons hart. Zodat voor de geestelijke wereld zichtbaar wordt dat wij Christus toebehoren, maar zeker daarna ook, wat uiteindelijk een voortvloeiing is, voor de fysieke wereld. En uiteindelijk kunnen wij daarin zeker een verschil maken door in die kracht te gaan staan. Maar dit vraagt wel actie. Ja, wij hebben te maken met die geestelijke strijd in onze gedachten. We hebben soms te maken met hardnekkige leugens. En soms is het zwaar en moeilijk om van die angst en paniekgedachten af te komen. Maar Jezus heeft ons tegelijkertijd met zijn dood aan het kruis alle autoriteit en macht gegeven om die leugens en listen van de duivel af te weren. Maar het vraagt van ons wel een actieve houding. Soms zijn wij geneigd om achterover te zitten in een verdedigende houding te gaan en te wachten totdat Satan weer komt. En als we dan iets zien gebeuren, dat we dan pas actie ondernemen. Maar ik geloof dat God van ons vraagt dat we in een actieve houding mogen aannemen en daarin gefocust mogen zijn. Wat gebeurt er in de mensen en omgeving om ons heen? In zijn oneindige wijsheid heeft God ons als zwakke, onwaardige mensen uitgekozen om zijn koninkrijk door te bouwen en om Satans koninkrijk ten val te brengen. Is dat niet geweldig? Yes. Maar hoe doen we dat dan? Want die geestelijke strijd is er wel, maar wat zijn dan onze geestelijke wapens? Waarmee mogen wij dan strijden? En er is één tekst die dat helder beschrijft en ik vind hem zelf echt fantastisch. En hij staat in het laatste boek van de Bijbel en dat is Openbaring. En daarmee geeft het ons natuurlijk al een kijkje in hoe deze wereld en hoe het leven uiteindelijk zal eindigen. En het geeft ons al een glimp van, niet in detail, maar het geeft ons een glimp van wat er uiteindelijk zal gebeuren. En in Openbaring 12 vers 11 staat, en zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis. Ik zei net, het bloed van het lam is al opgevangen in een schaal. Dus die hebben wij al tot onze beschikking. Wat wij nog mogen leren, is om het woord van onze getuigenis te laten klinken. Maar wat is dat dan, dat woord van getuigenis? Eigenlijk is het heel simpel. Het is het woord van God. Het woord van God staat boordevol waarheden die ook van jou vandaag de dag nog van toepassing zijn. Maar het vraagt er wel actie van onszelf om dat toe te passen en te gaan proclameren. Wij mogen vandaag de dag nog die bos majoraantakken pakken en gaan strijden en dat bloed aan die deurposten gaan strijken en Gods woorden gaan proclameren. En het bloed van Jezus doet nog veel meer. Het bloed van Jezus wast ons schoon van iedere zonde. Soms kamp je nog met leugens over, ja, maar behoor ik dan wel Christus toe? Ben ik wel waardig genoeg om zijn kind te mogen zijn? Oh, door het bloed van Jezus, door zijn offer, ben je meer dan genoeg om hem toe te behoren. En Gods woord zegt ook, hij wast ons schoon, hij reinigt ons, het bevrijdt ons. Het bloed van Jezus wast ons witter dan sneeuw. God denkt niet meer aan de zonde als je hem belijdt en vergeving voor vraagt. Dan mag je zonder schroom naderen. En ja, dan heb je ook tegelijkertijd toegang tot de volle autoriteit die God geeft. En ik weet nog, ik had hier laatst ook een gesprek over met een vriendin. En die legde me ook uit dat toen zij vroeger naar school ging, dat haar moeder dan altijd voor haar en haar zusjes ging bidden. En ook het bloed van Jezus uitsprak over hun. Nou, dat vond ze zo raar. Ik kan me dat wel voorstellen, want het is natuurlijk een heel gek beeld. Maar tegelijkertijd is het het mooiste wat je aan je kinderen kan geven. Of aan jezelf, voordat je naar het werk gaat. Er ligt zoveel kracht in het bloed van Jezus. Ook ik heb nog maar zo'n kleine wetenschap over de uitwerking van het bloed van Jezus. En uiteindelijk is dat tegelijkertijd zo'n geestelijke bescherming. En ik geloof dat als we dat op de juiste manier gaan gebruiken, dat het een enorm verschil kan maken, ook nog vandaag de dag. Als de engel van de dood al werd gestopt door het bloed van Jezus te zien, hoeveel te meer zou dat dan zijn met leugens, met aanklacht, met ziekte, met pijn en al het andere wat Satan voortbrengt in deze wereld. Als we dit gaan inzien, dan komt er een enorme kracht vrij. En ja, dan gaan we God ook aan het werk zien. Maar dan wordt het wel tijd dat we in actie komen. Want het vraagt wat van ons. In Openbaring staat, wij hebben hem, Satan, overwonnen door het bloed van het lam en het woord van het getuigenis. Het woord mag hardop klinken. Waarom? Niet alleen wij mogen het horen, maar Satan mag het ook horen en de mensen om ons heen. Dus ons stemgeluid, die wij laten klinken, is krachtiger dan we ooit kunnen bedenken. En de Bijbel is ook duidelijk over dat orgaan, de tong waarmee je dat gebruikt. Je kunt leven en dood uitspreken door je woorden. Uiteindelijk zit er zoveel kracht in hardop proclameren. Als wij in Jezus blijven en staande willen blijven in deze wereld, zullen we één met hem moeten blijven. En één van de dingen die mij daarbij geholpen heeft, maar die jullie daarbij misschien ook kunnen helpen, is het vieren van het avondmaal. En vroeger dacht ik altijd vond ik het avondmaal altijd wel leuk, want dan kon je even wandelen en zo, en dan kon je van je stoel af tijdens de dienst. Maar ik begreep niet echt wat er dan speelde. Je at een stukje brood en je nam een slokje wijn of druivensap, maar wat voor betekenis het had, ja, ik snapte het niet echt. En ik vond het eigenlijk altijd maar een soort ritueel. En het kan best zijn dat je hier vanmiddag zit en ook denkt, ja, ik snap het eigenlijk niet, waarom doen we dat nog? Staat in Gods woord. Jezus zegt, doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Maar er zit zoveel kracht in het vieren van het avondmaal. En nee, het is niet iets wat je één keer in de maand of zo mag doen. Uiteindelijk zegt Jezus, doe dit telkens opnieuw. Dus ik heb er op den duur, ben ik me erin gaan verdiepen. En ik heb op den duur ook ervoor gekozen om het bijna iedere dag te doen. Gewoon te beginnen me te bekleden met Christus. Uiteindelijk zegt Jezus, met vieren van het avondmaal maak je je één met mij. Als je één met Christus wil worden, is het prachtig om je dag te beginnen met het vieren van het avondmaal. Dat kan op ieder moment van de dag. Dat kan ook met elke persoon die je op dat moment om je heen heeft. Het kan alleen, het kan met meerdere mensen. En ik kan ervan getuigen, het heeft tot zeer krachtige en mooie momenten geleid in mijn tijd met Jezus. En we gaan zo meteen ook zelf avondmaal vieren. En ik kan ook zeker aanraden, mocht je hier nog vragen over hebben of dingen onduidelijk vinden, ga op zoek naar die antwoorden. Er zit zoveel geestelijke kracht, geestelijke waarde achter het vieren van het avondmaal. Bij het eten van het brood en het drinken van het bloed. En ik weet niet hoe je hier zit. Jouw staat kan bijvoorbeeld zijn dat je denkt, oké, het lam is geslacht. Het bloed zit in een bakje opgevangen en ik moet daar iets mee doen. Misschien heb je helemaal geen wetenschap van die geestelijke wereld om ons heen. Dan wil ik je ook bemoedigen en aanmoedigen om je daar eens in te verdiepen. Want als je dat meer gaat zien, ga je ook onderscheiden welke strijd de ware strijd is en welke je mag voeren. Misschien ben je helemaal niet bewust van Satan die probeert je leven binnen te dringen en met listen en leugens te werk gaat. Misschien heb je het idee dat je daarin een soort slachtoffer bent van het leven, waarin tegenslagen maar op de een of andere manier telkens weer opnieuw op je afgevuurd worden. Misschien heb je het idee dat je in een neerwaartse spiraal naar beneden wordt getrokken. Laat me je vanmiddag dan bemoedigen met die tekst uit Openbaring. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en ook door jouw woord van getuigenis. Dan wordt het tijd dat je die majoraantakken gaat gebruiken en Gods woord daarin gaat proclameren. Het is heel eigenlijk simpel. Het is de waarheid tegenover de leugen zetten. Misschien heb je gedachten van, wat doe ik hier op deze aarde? Laat me je vanmiddag bemoedigen met, je bent hier gewenst en gewild. Je bent hier niet zomaar. God zag jouw vormeloos begin al. Hij zag al in de baarmoeder van je moeder toen je hier toen je gevormd werd. Je bent hier niet zomaar op deze planeet. En welke gedachten je ook in je hoofd mag hebben hierover, Gods waarheid is de enige waarheid. En daarin mag je ervoor kiezen om dat te gaan geloven. En het is zoveel krachtiger om dat zelf ook persoonlijk te gaan proclameren. Dat je geestelijk gezien een grens trekt en zegt, tot hier en niet verder. Ik ben er klaar mee om overspoeld te worden door negativiteit of leugens of listen. Ik pak het woord van God en ik ga zijn waarheid proclameren tegenover iedere vorm van leugen en duisternis wat speelt in mijn leven. En ja, dat is zo enorm krachtig. En ik kies ervoor om Gods waarheid te proclameren. Jouw woord van getuigenis tegenover zijn woord en de aanklager. En wij weten de uitkomst en de impact ervan. En het kan ook zijn dat je al bekend bent met proclameren en hardop uitspreken van Gods woord. Dan kan het zijn dat God je vanmiddag uitnodigt om je tent binnen wijdser uit te zetten. Dat je daarin ook mag kijken, niet alleen te bidden voor je eigen leven, maar ook die van je gezin. Die van een huwelijk. Want ja, ook gezinnen en families liggen onder vuur tegenwoordig. Juist daar. Daar waar God zoveel kracht kan geven. Juist daar is Satan er als een kippen bij om dat onderuit te halen. En daarin kunnen we op de bres gaan staan. Mogen we op de bres gaan staan. Want het is een uitnodiging om verschil te maken. En misschien roept God je dan ook wel op om te bidden voor Groningen als stad. Of voor Nederland of de wereld om ons heen. En wordt het tijd om het wijdser uit te zetten. Dat je gaat bidden voor je buren. De wijk waarin je woont. Misschien inderdaad spelen er dingen als geluidsoverlast of iets. Maar we geloven dat er werkelijk verandering gaat komen als we het bloed van Jezus gaan gebruiken en zijn woord gaan uitspreken en proclameren. Satan is op weg, zoekende wie hij kan verslinden. En het wordt tijd dat wij als christenen een hek om dat beest gaan zetten. Of niet? Het wordt tijd dat wij op onze benen gaan staan en het woord van God in onze hand nemen en gaan proclameren dat Hij de enige is. Dat Hij de enige is, de weg, de waarheid en het leven. En dat Hij de overwinning al behaald hebt. En het kan vanmiddag zijn dat je ontmoedigd bent, maar dan nodig ik je ook uit om daarin te gaan staan in de kracht die God je geeft en te zeggen tot hier. Ik trek een grens. Het is genoeg met al die moeilijke dingen in mijn leven. Het is genoeg met al die twijfels die altijd maar in mijn hoofd zitten. Ik kies ervoor om Gods waarheid en zijn woord te gaan geloven over mijn leven. En hij heeft gedachten van voorspoed voor mij. En hij heeft gedachten van nieuwe hoop over mij. En dat bid ik ons ook toe vanmiddag. En dan gaan we ook het tegengeluid creëren. Tegen geluiden in de media. Dat misschien de kerk dood is en de jongeren de weg niet meer naar de kerk vinden. En kampen met depressiviteit en dingen. En dan zijn wij in staat om werkelijk een verschil te gaan maken in deze tijd. Door Gods woord te proclameren en Jezus bloed te gaan gebruiken. En zo laten wij dan ook een tegengeluid horen in de hedendaagse maatschappij. En mogen we daarin ook in berichten van de media wijs omgaan. Laten we ons erdoor ontmoedigen of daagt het ons uit om ons te brengen naar een hoger level met hem. Zodat we samen kunnen uitroepen, wij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en het woord van ons getuigenis. Ik wil heel graag samen bidden. Ja, trouwe Vader, dank u wel voor wie u bent. Heer, u bent hier in ons midden. En ik bid, Heer, of u op dit moment tot ons hart wil spreken. Raak het maar aan, die gebieden en die leugens die er nog in onze hoofd zitten. Welke gebieden zijn er nog in onze levens waar u nog niet helemaal bij komt? Waar Satan nog te veel ruimte heeft in ons hart, in onze gedachten. Ik bid, Heer, of u dat op dit moment wil openbaren. Vader, en ga ook door de zaal heen en laat ons ook zien welke stappen we daarin mogen nemen. Heer, ik bid u voor ook in de komende tijd daarin ook echt uw leiding geeft. Heer, om daarin overwinning te behalen. Heer, zo bid ik ook alvast voor het avondmaal dat we zo met elkaar gaan vieren. Dat het een krachtige uitwerking zal hebben. Heer, dat het hoop zal geven voor mensen die geen hoop meer hebben. Dat het nieuw leven brengt op gebieden waar het leven misschien het leven op den duur ook geen kans meer heeft. Dan bid ik, Heer, of u daarin uw kracht wil laten zien. Of u daarin u met uw geest, Heer, op dit moment ook uw werk doet. Heer, er is zoveel kracht in het bloed van het lam. En het is zo'n geheimenis wat zich nog maar net een beetje ontvouwd heeft in mijn leven. Maar ik bid, Heer, of het u aan ons allemaal wil openbaren. Hoe we dit op de juiste manier mogen gebruiken in deze tijd vandaag nog. Help ons de juiste strijd te strijden. En daarin rechtop te staan in een actieve houding in plaats van een verdedigende houding. En dat bid ik, Heer, of u ons daarin wilt helpen. Heer, u kent ook de strijd. U weet wat het is om die strijd te ervaren. U weet wat het is om met depressie en angst en paniek te kampen. Heer, u kent het. Vader, en ik bid ook voor uw liefde, ook vanmiddag. Heer, als er ook misschien mensen zijn die daarmee worstelen, dan bid ik, Vader, of u die ketenen wil losmaken vanmiddag. Laat maar zien, Heer, hoeveel kracht er in uw bloed zit, Jezus. Ik geloof dat u daarin echt wonderen gaat doen. Dan bid ik, Vader, dat u alle ruimte krijgt vanmiddag. Om uw machtige werk, Heer, te doen door ons heen. Dank u wel, Vader, dat u alle autoriteit heeft in hemel en op aarde. U bent zo groot, Heer. We prijzen uw naam daarvoor, Jezus. Doet u zo uw werk in Jezus' naam. Amen. We gaan zo avondmaal vieren. En het kan zijn dat je net gehoord hebt van... Wauw, dat heeft nogal een geestelijke uitwerking en ik loop met iets rond waar ik maar niet los van kom. Ik geloof dat God vanmiddag echt bevrijding en vrijlating wil laten blijken, ook door het avondmaal heen. En onderschat het dan ook niet, een stukje brood en een slokje wijn. En aan het einde, zometeen zal Milan het nog verder uitleggen, maar als je avondmaal gehad hebt, kun je doorlopen naar achteren. Daar staan bidders en die willen heel graag voor je bidden. En ik kan je aanmoedigen om dat te doen. Om daarin met hun overwinning te proclameren en vrijheid bekend te maken.